Naar het allerlaatste deel van de brief van Jacobus wil ik u graag meenemen. Dat wil zeggen het chaotische einde van een betrekkelijk korte brief van 5 hoofdstukken. En als Jacobus 5 geroepen wordt, dan kom je al gauw terecht bij is iemand krank onder u, dan wel bij is iemand onder u in lijden. Maar ik wil nog verder tegen het eind van het hoofdstuk wezen. Namelijk bij het einde van vers 16. Waar staat een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. En daarna komt er een toelichting bij. Namelijk Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Dat is kennelijk het voorbeeld van een krachtig gebed van een rechtvaardig iemand. En staat u mij toe dat te relativeren. Wij vinden dus 2 keer zo'n gebed. En tussen die 2 gebeden zit een tussenruimte van 3,5 jaar. En het is een gebed om droogte. Dat het 3,5 jaar niet zou regenen. En daarna een gebed om regen. En toen regende het inderdaad weer. Waarvan mij het praktische nut volledig ontgaat, eerlijk gezegd. Want wat moet je nou met een gebed omdat het niet zou regenen? En daarna een gebed omdat het wel zou regenen. Ik heb altijd geleerd, het gaat over het weer. En daar stel je niemand tevreden mee. En het is maar goed dat wij er niks over te zeggen hebben. Want dan hadden we er alle dagen ruzie over. Totdat iemand heeft uitgevonden dat we er wel iets over te zeggen hebben. En dat betekent in de praktijk dat het ons een heleboel geld kost. En dat er tegelijkertijd niks verandert. En wat je met zo'n gebed nou moet, toch? Broer, vindt u dat er niet vreemd, dit soort uitdrukkingen hier achteraan in zo'n brief? En dan meteen eroverheen, broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Daarna denk ik altijd, ik zou wel willen, maar ik weet niet hoe. In ziel van de dwaling zijn weg bekeren. Ik heb zelfs wel een schriftgedeelte bij de hand. Dat is ook een heel bekend schriftgedeelte overigens. Dat ik bij de hand heb. Waarin staat, nou ja, waarin gesuggereerd wordt op zijn minst. Dat het zelfs onmogelijk is om dit te doen. In Hebreeën 6. En dat is dan het eind van de brief. Ik bedoel, ik noemde het dus een chaotisch einde van de brief. En dat vind ik ook. Totdat we begrijpen dat het toch enigszins dieper grijpt dan wat wij nu zo oppervlakkig lezen. Al ben ik mij bewust dat dikwijls niet meer gelezen wordt dan alleen oppervlakkig. Heb u trouwens gehoord dat er net weer, er is weer een boek uitgekomen, hè? Ik weet niet eens hoe het heet, over de Bijbel. 2 geleerde heren die het er nou ineens begrijpen hoe de Bijbel ontstaan is enzovoorts. Volstrekt stokongelovig. Niet gehinderd door kennis van de werkelijke inhoud van de Bijbel, maar alleen in het bezit van oppervlakkige kennis, van oppervlakkige lezen, komt men tot nieuwe theorieën. Je komt ermee aan de kost, naar het schijnt. Ik begrijp dat nooit helemaal eigenlijk, maar toen maar weer. En tegenwoordig lach ik er ook om. Want ja, het is allemaal zo oud, allemaal dit soort dingen. Maar wat staat hier nou eigenlijk? En dan moet ik u in de eerste plaats erop wijzen dat ik eigenlijk natuurlijk, dat is altijd zo, ik ben te laat begonnen met lezen. Ik had nog een vers ervoor moeten lezen. En als ik daar begonnen was, dan zou ik weer hetzelfde gezegd hebben. Ik had nog een vers eerder moeten beginnen. En daarna roep ik, nou ja, als we toch alle tijd hebben, beginnen we gewoon in hoofdstuk 1, vers 1. En onderweg is het onderwerp ook daadwerkelijk niet veranderd. Want waar het werkelijk over gaat, is over het praktische leven van de gelovigen, die het aan wijsheid ontbreekt, En indien het u aan wijsheid of iemand, heet dat iemand, net als dat het hier eindigt met indien iemand onder u enzovoort. Indien iemand het aan wijsheid ontbreekt, dat is toch Jacobus 1 vers 5. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En zij, wijsheid, zij zal hem mildelijk gegeven worden. En zo eindigt de brief ook min of meer. Want het is natuurlijk het intrappen van een open deur. Ik doe het ook met genoegen. En met weinig stemverheffing. En dat komt omdat mijn stem niet in orde is. Maar dat komt later wel weer goed. Maar daarom praat ik zo mat. Doe maar. Trouwens, van de week kon ik heel hoog zingen. 2 octaven hoger dan normaal, zeg. Ik heb het even opgezocht. Maar jammer dat het niet opgenomen is. Beter wordt het niet meer. Maar doe maar. Maar waar ik het over hebben wilde is dit. Dit is natuurlijk het intrappen van de open deur. Dat doe ik altijd met genoegen. Het vaststellen namelijk dat het de mens altijd aan wijsheid ontbreekt. En dat zolang de mensheid bestaat, hij niet weet wat hij met zijn leven aan moet. En zoekt naar de zin van het bestaan. En als hij het gevonden heeft, dan blijkt het achteraf toch niet de zin van het bestaan te zijn. Of zoals de man zei, het heeft mij jaren gekost om een antwoord te vinden op alle vragen des levens. Maar inmiddels hebben ze de vragen veranderd. Die vind ik eigenlijk de mooiste. Nee, mijn vader zei gewoon, ik heb van mijn leven 8 kinderen opgevoed en ik weet nog steeds niet hoe het moet. Het is ook nooit meer beter geworden, zal ik maar zeggen. En zo gaat het met ons ook, want ook vandaag worden de boeken gepubliceerd over hoe je kinderen moet grootbrengen en hoe je ze moet verwekken. Dat schijnt nooit nodig te zijn. Hoe dat niet moet, dat weer wel, naar het schijnt. Hoewel ik dat ook nooit begrepen heb, eerlijk gezegd. Maar vooruit maar weer, maar hoe je ze moet opvoeden of zo. En of dat überhaupt wel helpt. En zo ja, waarom dan toch weer niet? Daar kan ik het eigenlijk niet over hebben, want mijn zoon zit er nu bij. Maar hoe dat moet, wij weten dat niet. En hoe je met je leven aan moet in een veranderende wereld, in een veranderende maatschappij, in een veranderende samenleving. Dit is oude mannenpraat. Ja, hoe dat moet, dat weten wij niet. En het is vermakelijk om vast te stellen dat men nog steeds naar de antwoorden zoekt en daarop kan promoveren. Dus men verzint kennelijk nog steeds nieuwe antwoorden. Wat ik niet geloof, maar doe maar weer. Dat is ook gebrek aan kennis, denk ik wel eens. Nou ja, en dan gaat het dan ook indien het iemand aan wijsheid ontbreekt. Wat moet je dan daarvoor doen? Dat hij die van God begeren. Nou, wat wij aan wijsheid leren van God, wat God geeft, dat kan ik u wel in een paar woorden vertellen. Al moet ik erbij zeggen dat dat gewoonlijk toch niet genoeg is om dat over te dragen. En dat wij gewoonlijk aan een paar woorden ook niet genoeg hebben om die dingen werkelijk te verstaan. Misschien is dat ook wel de aardigheid van het leven, dat het ons dat ook wel tijd kost. Maar het zou kort kunnen natuurlijk. Het antwoord is gewoon dit, en dat hoort u niet voor het eerst uit mijn mond, hoop ik tenminste. Het antwoord is dit, men zoekt naar de zin van het bestaan en het antwoord is, bestaan heeft geen zin. Dat is gauw klaar. Natuurlijk, omdat ik hier sta, moet ik u zeggen, dat is omdat de Bijbel het zegt. Iedereen weet het, want het is dat beroemde vanitas, vanitatum omni vanitas. En vanitas is niet alleen de begrafenisonderneming uit mijn jeugd, maar het is, hè, dat heet vanitas, ja. Het stond op borden langs de weg zelfs, vanitas. Maar het is het Latijnse woord voor ijdelheid, voor ledigheid, bemoedigende gedachten. En daar sluit het boek Prediker niet mee, daar opent het mee. Ja, omdat die conclusie ook niet zo moeilijk is. En als je dat nou van tevoren weet, is het geen probleem. Ik heb trouwens een keer een ongelovige precies hetzelfde horen zeggen. Dat was iemand die er wel voor doorgeleerd had. In tegenstelling tot ik dan. Die zei, het aardige is, het leven heeft geen zin. En de psychologen, daar hebben wij dus werk door, want dat komt goed uit. Want dan kunnen wij dat eraan geven. Wij doen aan zingeving eenvoudig omdat het leven in zichzelf geen zin heeft. Dat is dus het probleem van het leven. Maar zingeving is een populair woord, hoor, nog steeds. Maar het is niet zo moeilijk om te beseffen dat dat hele ding zingeving niet zou bestaan als het leven apert, dat wil zeggen vanzelfsprekend, zin zou hebben. Het is er niet en men zoekt er dus naar. Men probeert het te geven en er komt nooit tot een bevredigend antwoord. Het is, lijkt mij ook duidelijk dat een groot deel van de psychische problematiek voortkomt uit dit bewustzijn of misschien uit dit onbewustzijn. Dat wat er ook gebeurt in het leven, het maakt toch allemaal geen bal uit. En het leidt tot niks. En je hebt het ene probleem nog niet opgelost of het andere komt. En de ene oorlog is nog niet beëindigd of er komt een andere. En wat het maar was allemaal. Zo zit het leven nu in elkaar en dat zegt de Bijbel ook. En als je je afvraagt, wat moet ik daar dan mee, zou God daar niet een antwoord op weten, dan is de reactie van Paulus, ja, want er is wel een doel in het leven. Of zoiets zinnig is, dat is een ander ding. Er is wel een doel in het leven en het doel is dat men God zou zoeken. En het lijkt mij eerlijk gezegd dat dat een vanzelfsprekend doel is, want als men vaststelt dat deze wereld in zichzelf geen doel heeft omdat alles naar de ratsmodee gaat. Ik heb geen idee wat een ratsmodee is. Ik heb er nog nooit een gezien. Dus misschien is het een lelijk woord, maar dan excuus, want ik weet niet wat het is. Maar als het er naartoe gaat, dan gaat het niet best. Dat heb ik wel begrepen. En als je dus vaststelt dat alles daar dus heen gaat, dan is het toch tijd om je af te vragen of degene die het zaakje in elkaar gestoken heeft, ik praat met opzet zo afstandelijk mogelijk, dat degene die die wereld gemaakt heeft dus, of die daar niet dan een antwoord op heeft. En dat lijkt me de goede vraag, om hem te zoeken. Wie is hiervoor verantwoordelijk? En Paulus in zijn dagen, die wist waar hij wezen moest, en hij vertrok naar de Sinaï. Want dat staat in de Bijbel, hè? Toch, je gaat het aan de Heer vragen hoe dat zit. En het antwoord is dan, men zou de Heer zoeken die niet ver is van een ieder van ons. En als je dan denkt dat de Heer zin geeft aan het aardse bestaan, dan moet ik zeggen, zelfs dat is niet het geval. Want als men hem vindt, hetgeen niet zo heel moeilijk is, als men hem vindt, heeft hij wel degelijk ons iets te zeggen omtrent dit onderwerp. Dat is namelijk dat hij zegt, ja, maar je moet er ook uitstappen. Je moet vaststellen dat het niet deugt en dan stap je eruit. Nee, op een fatsoenlijke manier. Niet zo eentje dat je al die rommel achterlaat. Daar hebben we het niet over. Hè. Maar je moet er wel uitstappen. Dat is het, dat weet ook iedereen. Hoe heet je dat lied ook alweer over het leven als een draaimolen? Het was over de malle molen van het leven. Was er nog een songversie van, liedje ook nog? Het heeft het natuurlijk nooit gehaald, want het is zo clichématig, zo vanzelfsprekend. Het is zo gejat, dat onderwerp. En dat kun je in die kringen niet doen. Over de malle molen van het leven. Dat wil zeggen, het draait rond. En daar gaat het ook altijd over. Daarom heeft men ook uitgevonden dat de aarde ook wel rond zal draaien. Kennelijk, want in het leven, in het bestaan gaat dat ook zo. Gaat in cycli, heeft men uitgevonden. Hoewel men daar wel op teruggekomen is, maar dat eilt een beetje na bij de liedjesmakers, zal ik maar zeggen. Maar het leven, het voorstel als een draaimolen. U weet wel, een draaimolen. Wat een ellende is dat om daarin te blijven zitten als het ding een beetje draait. Daar kost je toch een boel kracht enzovoort. En als je niet oppast, dan flikker je eruit. Dan word je gecatapulteerd en lig je ernaast enzovoort. En zo is het leven, waar doe je het allemaal voor? Want je komt nergens, hè? Je draait alleen maar in een kringetje, hetzelfde kringetje rond. Zo heet dat. En het redeneren van de mens ontaart gewoonlijk in de bekende cirkelredenering. Voordat je het weet ben je terug bij waar je begon. Er zijn ook liedjes van. There's a hole in the bucket. Dat liet ik aan die, er zit een gat in mijn emmer. Die lijzen enzovoorts. En na 6 coupletten, of waren het 16, ben je weer terug bij hetzelfde probleem. En zo kun je dus uren doorgaan. Weet u, dat is het bestaan. En wat de heer zegt, is je stapt er gewoon uit. Je gaat ernaast staan. Je gaat staan kijken bij de draaimolen. Dat vind ik leuk. Om te zien hoe mensen zich inspannen om er vooral in te blijven zitten. Wat nergens voor nodig is, dus niemand die ze ertoe verplicht. Ze vinden het leuk om een of andere reden. En het draait dikwijls uit op huilen natuurlijk. Want of je vliegt eruit, of je komt eruit en je bent al je gevoel voor richting en evenwicht kwijt. En al dat soort dingen meer. Dus wat het leven ook met je doet enzovoort. En de Heer roept ons op om er gewoon naast te komen staan. Die zegt, kom er maar uit naar mij toe, kom maar buiten de legerplaats enzovoorts. Op die afstand daarvan. En bekijk het eens vanaf mijn standpunt. Waarna de Heer ons vertelt dat hij heel iets anders voor ons bestemd heeft. Dat hij een plan uitvoert. En dat het er niet om gaat dat ons bestaan zo nodig zinvol moet worden. Maar zijn werk is zinvol en wij, u en ik, wij zouden daar deel aan kunnen hebben. Dat is het verhaal. Kom er maar uit. Daarom hebben wij een positieve boodschap. Maar niet een boodschap om dat leven in die draaimolen te veraangenamen of iets dergelijks. Maar gewoon, er is nog iets anders aan de hand. En dat is wat God doet. Zie? En daar zou men deel aan kunnen hebben. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat is de positie van de gelovige die inderdaad zou leven uit wat God openbaart. Die van God die wijsheid zou begeren. En dus het woord der waarheid uit Jacobus 1 vers 18. Dan wel het woord uit Jacobus 1 vers 21. Dat zou de gelovige in zijn hart laten planten, opdat het zijn ziel zou zalig maken. Kortom, wij als gelovigen zouden niet alleen dat woord geloven, niet alleen hoorders des woords zijn, maar ook daadwerkelijk daders des woords en daders des werks. Dat is leven niet volgens onze opvattingen die wij bedacht hebben, of onze voorouders, maar leven volgens Gods normen. En God zegt ons dat je een toekomst voor ons heeft, dat je een erfenis voor ons bewaart en wat het allemaal maar wezen mag. En daar gaat het om. Kortom, hij geeft ons daarmee een daadwerkelijk ander leven. En dat is waar de hele brief over spreekt. En dat is niet bijzonder voor Jacobus, want het is feitelijk natuurlijk toch de inhoud ook van de dikwijls veel langere brieven van de apostel Paulus. Maar het blijft altijd hetzelfde verhaal. Men zou namelijk uit die wereld waar je alleen maar draaierig van wordt uitstappen en men zou alsnog gezond worden. Daar gaat het laatste deel van die brief over, dat is de terminologie. Is iemand krank onder u, was het in vers 14. Ik probeer trouwens wat in die verse staat, vers 14 en 15, te vermijden nu. Maar wel om u te wijzen op wat het thema is. Gezondheid. En dat is niet maar lichamelijke gezondheid, maar het is geestelijke gezondheid. Ik heb het niet opgezocht, ik probeer het ook niet te lang te maken, maar met name in de brieven aan Timotheus en ik meen ook aan Titus, gebruikt de apostel Paulus de term gezonde leer. Meerdere keren gebruikt hij die term. De gezonde leer, de gezonde woorden van de Heer en wat het maar wezen mag. En dat is waar het over gaat dus. Hè? Dat maakt ons daadwerkelijk gezond om te leven vanuit wat God openbaart. En mochten wij ziek zijn, mocht er iemand krank zijn onder ons, dan betekent het dus, en ik bedoel het dus niet al te letterlijk en fysiek, maar veel groter, is er iemand krank onder ons, men zou zich wenden tot de Heer. En dat is wat besproken wordt. En daarvoor zou ook gebeden worden, omdat wij weten dat de Heer daar iets aan wil doen. Dat het zijn wens is dat we niet langer draaierig en misselijk in de speeltuin zitten. Dat is nog een ouder lied trouwens. Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe, wat het mam was. tot we misselijk van het draaien en de limonade zijn. En, oh, maar was ook weer dat lied. Komisch. Maar er wordt hetzelfde vastgesteld feitelijk. Hè. Het is wel leuk, maar je wordt er doodziek van. En dat is met het leven als zodanig ook zo. Het is aan de ene kant leuk, maar aan de andere kant, jongens... Het brengt je nergens. Allemaal pas op de plaats, enzovoort. Het houdt je bezig, maar het leidt tot niets. En dat is waarover hier gesproken wordt. Er staat dus, beleid elkander. Vers 16, ik zal het eerst anders zeggen. Als men ziek is, is er wat mis. En in de praktijk heb je dan dus van doen met misdaden. Dat zijn daden die hun doel missen. En dat is zonde. In de echte betekenis van de term. Het is niet een grapje, dit is de echte betekenis van de term. Want als het mis is, is het zonde. En ziekte is dus zonde, want er is wat mis. Er mankeert iets. Wat mankeer jij? Wij hebben dat niet willen weten, dus we hebben ons jargon, ons taalgebruik veranderd. En dan vragen we elkaar, wat heb jij? Maar dat is de verkeerde vraag, want je mankeert wat. Je hebt dus iets niet. Die heb ik van Karel Hoekendijk geleerd ooit. Die had het over iemand die ziek was. Die was heel erg doodziek. Die mankeerde niks. Die had alles. Heette dat. Vond hem wel aardig. Maar we hebben het omgedraaid. Mijn ziekte is een mankement. Hè? Er is iets gebroken. Het moet geheeld worden. Dat heet dus heling. Enzovoorts. Nou goed. Het is mis. Waarom ook niet? Want een ander woord ervoor is... dood. En daar gaat het ook over in dit schriftgedeelte. Want wij leven in, ik zal eens iets clichématigs zeggen, misschien denkt u me dan nog serieuzer. Wij leven in een gebroken wereld. Wereld moet je dan zeggen eigenlijk. Wij leven in een gebroken wereld enzovoort. En als het gebroken is, dan is het stuk, dan is het mis, dat is wat, het is zonde. En dan moet het geheeld worden, moet het gelijmd worden. En daar hou je toch altijd die barsten van over en de littekens. Het komt nooit meer goed, maar dat is de aard van onze wereld. Zo bezien heeft misschien Picasso ons toch nog wat te leren. Of ben ik bepaald niet kapot van zijn interpretatie van de dingen. Je weet wel, alles gebroken, alles gescheurd, alles verschoven enzovoort. Alles kapot, alles gebroken. En dan leggen ze, ja, we leven in een gebroken wereld. Ja, daar wil ik dus niet tegenaan kijken. Ik heb er zelfs wel geld voor over om het te verwijderen, zal ik maar zeggen. Een verwijderingsbijdrage, daar geef ik dus echt geen geld voor. Maar vooruit maar weer. Ja. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar ik moet me daar nou even niet mee bezighouden. Ik probeer bij het schriftgedeelte te blijven, want er zit wel degelijk een samenhang in. Hè? Is iemand ziek, krank onder u, vers 16, beleid elkander de misdaden, want er is wat mis. En bid voor elkander op dat gij gezond wordt, dan wordt u wat geheeld. Bid voor elkander, kan dat dan, ja, een krachtig gebed van de rechtvaardige... Vermag veel, oh ja, en dan krijgen we het voorbeeld van Elia. En ik persoonlijk zeg dan, nou als je dat zo leest, zoals het hier staat, is het toch een tamelijk onbenullig voorbeeld. Misschien dat je als agrariër daar wat belang bij hebt, maar het lijkt me niet dat 3,5 jaar van droogte voor iemand nuttig is, toch? Het eerste wat ik dan zeggen moet, is dat je dan ook op het verkeerde been staat, want het gaat natuurlijk niet om vers 17, maar het gaat om vers 18. Het gaat niet om dat het niet zou regenen, het gaat erom dat het na die lange droogte weer wel zou regenen, want regen wordt als zegen beschouwd. Die gaan we maar niet uitleggen, maar in Nederland moet je dat soms toch uitleggen natuurlijk, dat regen een zegen is. Maar vooruit, en in bijbelse context mag dat niet al te moeilijk zijn. Daar gaat het om. En ik moet u trouwens ook zeggen dat in 1 Koningen 17, waar die geschiedenis van Elia begint, dat daar echt geen nadruk ligt op het feit dat Elia bad en toen regende het niet. Ik meen zelfs te weten, maar ik heb het niet opgezocht, waarvoor excuus, maar ik meen zelfs te weten dat het er zelfs niet staat. Dat hij daarvoor bad dat het niet zou regenen. Wel, staat er, dat hij bad op dat het alsnog zou regenen. En dat het na 3,5 jaar was, staat er daar ook niet bij. En dan krijg je dat verhaal over Elia Bad onder regen en sturen ze personeel naar buiten om eens naar de lucht te kijken of het al wat werd. Of de lucht al enigszins betrok. Weet u nog? En toen was het uiteindelijk, ja, ik zie één wolkje als eens mans hand. Ons werd uitgelegd op school dat het het bijbelonderwijs, dat het dan toch wel een erg klein wolkje was. Die heb ik ook nooit begrepen. Want je wil niet weten hoe groot die handen van mijn vader waren. Heel wat groter dan de mijne, dat is ook altijd zo gebleven trouwens. Dus men heeft ook wat gemist. Want het gaat niet om hoe groot of hoe klein, maar het gaat om de vorm. Hè? Die vorm van die zegenende hand boven een verdorde aarde. Over dat God zich weer gaat bemoeien. Handelen met de wereld als zodanig. Want de hele droogte van die dagen, maar nou lees ik niet meer oppervlakkig, hè. De hele droogte van die dagen heeft rechtstreeks van doen met die armoedige wereld waarin wij in onze dagen leven. Heb ik u dat al eens uitgelegd hoe dat zit met die 3,5 jaar? In de eerste plaats, dat het 3,5 jaar lang niet regende, dat staat niet in 1 Koningen. En dat staat in het hele Oude Testament niet. Er staat wel hier, en staat trouwens ook nog een keer in Lucas 4, vers 25. Staat er hierbij. Dan wordt het ook vermeld. Door de Heer Jezus, dus de Heer en zijn broer wisten er dus van, op een of andere manier. Daar komen ze natuurlijk dus in. Zij wisten daarvan. Hoe ze dat weten, weet ik ook niet. Of het uit Flavius Josephus komt, zou me zo kunnen. Of uit een of andere overgeleverde traditie, dat weet ik niet. Maar het staat niet in de Bijbel, maar althans in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament wordt het alsnog gezegd, 3,5 jaar. En bij 3,5 ben je ogenblikkelijk terecht, weliswaar bij de 70ste week van Daniel, die immers in 2 keer 3,5 jaar gesplitst wordt. Achtereenvolgens, die heb je toch, hè? En als je genoegen neemt met de dubbele cijfers, namelijk niet 2 x 3,5, maar 2 x 7, dan ben je ook terecht in de geschiedenis van Jozef. Want daar kreeg je 7 vette jaren en 7 magere jaren. Terwijl je in de 70ste week van Daniel van doen hebt met 3,5 vette jaren en 3,5 magere jaren. Al noemen we ze niet zo natuurlijk, wij noemen ze met Bijbelse termen. Het zijn 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. En daarna zal een haastig verderf hen overkomen. En we noemen dat de 3,5-jarige grote verdrukking. En dat kun je rustig noemen, 3,5 vette jaren en 3,5 magere jaren. En vaststellen dat die getallen en die structuur in tweevoud, dus in dubbele vorm, voorkomen in de geschiedenis van Jozef. 7 vette jaren en 7 magere jaren achtereenvolgens. Die heb je nog, hè? En nu ga ik u vertellen dat het wel aardig is, maar dat die geschiedenis van Jozef echt niet rechtstreeks met de 70ste week van Daniel in verband staat. Sterker nog, de geschiedenis van Jozef en al die hoofdstukken, al die episodes, die hebben wat van doen met onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, na de 69ste week van Daniel en voor de 70ste. Nee, we maken het niet elke keer als we hier zijn makkelijk. Deze keer maken we hem iets moeilijker, hè. Dan heb je ook wat na te zoeken en met elkaar over te praten. Kortom, in de geschiedenis van Jozef ligt het anders. Bovendien, je hebt daar weliswaar eerst 7 vette en dan 7 magere. Maar in de dromen die daarover gingen, liggen die niet achter elkaar. Dat wil zeggen, eerst 7 vette en dan 7 magere. Maar liggen ze naast elkaar. Want in de dromen die erover gingen, heb je 7 vette koeien die uit de Nijl omhoog klimmen. Dat is natuurlijk bespottelijk, want dat doen koeien niet zo, maar Maar in de symboliek kan dat heel goed, want de Nijl staat voor de vruchtbaarheid. En een vaars, een koe is een vaars, en een vaars komt van var. En dat staat voor vruchtbaarheid, dat is het Hebreeuwse woord voor vruchtbaarheid. Een var is dan een stier, en een vaars is dan de koe. Maar het is hetzelfde woord, staat voor vruchtbaarheid. Koeien, stieren staan voor vruchtbaarheid. En de stier, ook aan de sterrenhemel of waar dan ook, of in Spanje, weet ik veel, staat voor vruchtbaarheid. Zeker wel. En daarom is de stier ook bij gelegenheid een heilig dier. Want dan moet u zeggen dat het geen aap is. Maar de heilige... Maar de heilige stier... De Egyptische heilige stier, die heet de apis. Ja, goed. De heilige stier staat voor vruchtbaarheid. Het is Egyptisch. En we zijn in Egypte. We hebben van doen met runderen. En we staat voor vruchtbaarheid. En zeven vette koeien. Het land brengt genoeg op via de Nijl, via het water. En dat is het dan. Maar vervolgens komen de zeven magere koeien uit datzelfde water. En de zeven magere, daarom is het gelijktijdig. De zeven magere eten de zeven vette op. En de zeven magere worden daar niet vetter van. En dat kan alleen maar in een droom natuurlijk, want in werkelijkheid zou je denken, dan moeten die magere koeien wel heel erg vet van worden dan. Maar dat is niet het geval. En omdat in Egypte die dingen nog een keer in Duplo gaan, ook wat de cijfers, de getallen betreft, krijg je zo'n droom nog een keer. En dan heb je dus zeven vette aren, de zeven magere aren en de zeven magere aren eten de zeven vette op en ze worden er niet vet van enzovoorts. En of dat in de verte met de 70ste week van Daniël te maken heeft, dan zeg ik, ja, maar het lijkt mij, dat kan wel, maar daar heb je in de praktijk niks aan. Maar het punt is dat die geschiedenis bij Jozef uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige tijd, waarin deze twee perioden, vet en mager, niet na elkaar komen, maar daadwerkelijk gelijktijdig bestaan. Hoe je dat zou moeten uitbeelden, als dat de vraag is, hoe beeld je dan zoiets uit, dat het niet achter elkaar, maar naast elkaar komt, dan zeg ik, nou, dan laat je twee keer zeven koeien uit de Nijl omhoog komen, vette en magere, en dan laat je de magere de vette opeten, dan hebben ze toch naast elkaar. Het lijkt mij dat je dat zo moet, hoe moet je dat anders doen? En wat ik probeer uit te leggen is dit. Wij leven in die dagen van magerheid. Dat wil zeggen, met een gesloten hemel. 3,5. Voor mijn part 7. Maar het zijn nu eenmaal de dubbele cijfers in Egypte. Dat betekent gewoon, aan één kant moet gezegd worden dat in de dagen waarin wij leven, vanaf de eerste tot aan de wederkomst van Christus, hebben wij van doen met een wereld waarin de hemel gesloten is. Dat staat in de Bijbel dat de hemel gesloten is. Anders kan er ook niet gebeden worden, ach, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Enzovoorts. De hemelen zijn gesloten, uitgebeeld in droogte en dus hongersnood. Het is altijd een beeld van oordeel Gods, maar daar leeft de wereld onder in onze dagen, onder dat oordeel Gods. En hoewel de charismatischen onder ons er bezwaar tegen hebben, moet ik u toch zeggen dat wij inmiddels al even zitten zonder profeten. God stuurt ze domweg niet. En toen hebben wij het begrip profeten opgerekt om het te kunnen tegenspreken vervolgens. Of we hebben gebruik gemaakt van de vacature, van het vacuüm, en sommigen tot profeten benoemd en ze het gat ingestuurd. Maar naar Bijbelse maatstaven, sorry, wij hebben geen profeten in onze dagen. Dat is geweest en God doet er het zwijgen toe. En pas in de toekomst zal hij weer spreken. Het staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. Het valt in de categorie. Ik zal mijn aangezicht voor hen ganselijk verbergen. En als zij tot mij zullen roepen vanwege hun ellende, zal ik hen niet horen. En ondanks dat er staat een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel, zegt de Heer, ik zal niet horen als ze tot mij roepen. En hij zegt bovendien tegen Jeremia, denk erom dat je niet bidt voor dit volk, want ik zal het niet horen. Hebben die nog? De Heer zei, ik zie wel hoe het afloopt. Ik ga ernaar kijken, daar hebben we de uitdrukking aan te danken. van ik zie wel. Deze zei, ik zal mij verbergen en ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. In die tijd leven wij. En als u dat ondenkbaar vindt of zo, dan moet ik u zeggen, nou, we hebben in ieder geval al in het Oude Testament een periode die aan deze beschrijving beantwoordt. En dat is de beruchte intertestamentaire periode. Dat wil zeggen vanaf Maleachi tot aan, tot aan Matthäus 1, om het dan eenvoudig te houden. Dat is toch een periode van ongeveer 400 jaar. Vanaf de laatste profeet van het Oude Testament tot het begin van het Nieuwe Testament. Zie? Maar het is een illustratie van onze tegenwoordige bedeling, waarin de wereld moet stellen, zonder deze zegeningen, zonder de profeten, zonder een rechtstreekse inmenging van de Heer. En als u nou denkt dat de Heer toch zich ergens mee bemoeit, dan moet ik u zeggen, dat kan wel zijn, maar het was niet de bedoeling dat wij dat openlijk zouden zeggen. En bovendien, hij doet het in het geheim, dus past ons niet om te zeggen dat wij weten van waar hij het dan wel doet, want dat weten wij niet. De Heer doet een werk in het verborgene. En dat verborgen werk, dat doet hij niet aan de wereld, die blijft in diezelfde armoede verkeren. En voor zover hij een werk doet, doet hij het aan de zijnen. Dat wil zeggen, via het, hoe moet je het zeggen, het vastgelegde woord van God. Dat wil zeggen, via de Bijbel die hij ons heeft nagelaten, daar moeten wij het mee doen. Sprak hij als opperrechter, en wij doen het er ook mee. En via dat woord worden wij gezegend en wordt zelfs gesproken door de Bijbel zelf. Niet maar over zaligheid waaraan we deel krijgen, maar zelfs over zo'n grote zaligheid waarop wij acht zouden geven. Met de woorden uit Hebreeën 2 is het geloof ik inmiddels. En daar ben je dus terecht bij de vette koeien en bij de vette aren. Dat heeft van doen met het werk dat hij doet. En voor zover de wereld als zodanig, de mensheid in onze dagen, door God gezegend zou worden, voor zover daar sprake van zou zijn of zou kunnen zijn, gebeurt het via Gods werk aan de gemeente. Want een van de bijproducten, spin-off heet zoiets. Ik heb een paar moderne termen uit de la gehaald. Een spin-off. En de spin-off van Gods werk aan de gelovigen is dat het inderdaad hier en daar tot zegen is voor de wereld als zodanig. Niet dat dat de bedoeling ervan is, maar het gebeurt natuurlijk wel. Zodat de mageren de vetten opeten en daardoor mede gezegend worden. En je leest daar soms ook net nog een beetje iets over in de Bijbel. Niet al te veel, want dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar voor een deel wel. Er wordt zelfs gezegd dat soms ongelovigen gezegend worden door God, wat eigenlijk niet kan, en toch staat het er. Vanwege de relatie die er is met gelovigen. Zoals de ongelovige echtgenoot gezegend wordt en zelfs geheiligd wordt in de gelovige andere partij, om zo te zeggen, wederhelft en dat soort dingen meer. Dat is er wel. En voor de wereld geldt dat ook. En als de Heer ons zegent en wij vormen samen, de Heer zegent ons, toch? En wij zijn samen het Nederlandse volk, dan zegent de Heer het Nederlandse volk, maar niet om het Nederlandse volk te zegenen, maar dat is dan wel de uitwerking daarvan. In de wereld als zodanig, logischerwijze. Maar niet tot verbetering van de wereld. Die magere koeien, met excuses voor de uitdrukking dan, maar het staat in de Bijbel, die magere koeien worden er niks vetter van. Heb je dit nog? En dan terug naar dit schriftgedeelte. Elia staat in relatie tot de gemeente. In eerste plaats omdat hij als profeet profeteerde over gemeentelijke waarheid. Al was maar onder al de wonderen die wij van Elia kennen, de zogeheten wonderen, tekenen namelijk. Allemaal wonderen en tekenen zijn die illustratief zijn voor het tegenwoordige werk van Christus. Dat is één. En het andere is dat wij Elia tegenkomen ook op het moment dat net het nieuwe verbond zou aanbreken. Samen trouwens met Mozes, maar die is nou ons onderwerp niet. dus Elia. En wij vinden Elia dan ook trouwens nog vermeld als in dienst geplaatst, zal ik maar zeggen, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Na de opname van de gemeente. Nee, samen met Mozes, maar zoals gezegd, dat is nou het punt niet. Het gaat me om de associatie die we hebben met Elia. Elia wordt genoemd en de situatie van Elia en in de dagen van Elia was er één dat er weliswaar een gelovig overblijfsel was. Hé, dit is Romeinen hoofdstuk 11. Maar dat gaat over onze bedeling en er staat weer de naam van Elia. Want ook in de dagen van Elia was er een gelovig overblijfsel. Dat leek niet zo, maar het was er wel, zei de Heer. En dat is in onze dagen ook zo, zei Paulus, waarbij Paulus dus in Romeinen 11 impliciet zegt dat die situatie onder Elia een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. En terwijl het niet regent in de wereld, zijn er toch die door de Heer gezegend worden. En dat is het punt. En nu gewoon terug naar wat hier dus feitelijk staat. Wij leven in een wereld waarin het niet regent, die onttrokken is aan de zegen van God. Dan wel, God heeft zich onttrokken uit deze wereld. Maar het krachtig gebed van een rechtvaardige. U weet toch wie de rechtvaardige is? Een gelovige, hè? God rekent geloof tot gerechtigheid. Het is rechtvaardig dat men zich onderwerpt aan het woord van God. En God rekent dat tot rechtvaardigheid. Nou, als wij vanuit die positie, vanuit geloof aan God wat vragen, zal God ons verhoren. Maar het is niet dat het hier staat in Jacobus 5, het staat in Jacobus 1. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat u die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, maar dat hij begeren in geloof. Als rechtvaardige. Als iemand die zich aan het woord van God onderwerpt. En dan ga je naar de Heer en zeg je, Heer, dat is toch geen doen. Wij leven hier in zo'n wereld en wij kennen u niet. Wilt u ze niet bekendmaken? Spreek tot ons. Enzovoorts. En dat is wat hij dan doet. Dan openbaart hij zich en maakt ons gezond. Want wij die alles misten, kortom, wij die dood waren. En als er iets zonde is, dan is het dood, hè? Dat weet u toch, hè? Dan is het mis. En als je ziek wordt, is het mis. En dan ga je aan dood. Dus contact verbroken. Enzovoort. Wel nu, wij worden levend gemaakt door God. En hij openbaart zich aan ons. En wij worden in zijn gemeenschap gebracht. En hij zegent ons. Dat is dat krachtig gebed van de rechtvaardige. Dat vermag veel. En dat gebed is er niet op gericht om die wereld te brengen in armoede of in magerheid of zoiets. Het is erop gericht dat wij die in die armoedige wereld leven, dat wij daaruit getrokken worden als het ware. Of dat wij gevoegd worden bij het overblijfsel als uitzondering. En dat wij bijvoorbeeld met z'n allen gebracht worden naar de Bekrit. Ik roep maar eens wat. Of wellicht naar het buitenland, waar het maar was. Hè, opdat de Heer ons daar zou verzorgen. En ondanks alle erbarmelijke omstandigheden van de wereld, dat hij ons zou zegenen. En dat is waarover hier gesproken wordt. En daarbij gaat het dan ook nog primair niet om de stoffelijke zegeningen als zodanig, maar om geestelijke zegeningen. Want dat water uit de hemel, om zo te zeggen, dat hemelwater, de regen, is een beeld van het woord in de eerste plaats. Van het woord van God. Waardoor wij onderwezen worden. En daar ben ik ook terug in Jacobus 1. Indien het iemand aan wijsheid, aan onderwijs ontbreekt, dat wij die van God begeren enzovoort. En dan maakt hij zich bekend en zegt hoe het ermee voor staat. En dan zegt hij ook dat hij niet van plan is om wat te gaan doen aan de wereld. Nou ja, wel in de toekomst, maar dat is nu niet aan de orde. En in afwachting daarvan zouden wij leven uit wat hij ons geeft. En leren wij dat hij in ons een goed werk begonnen is toen wij tot geloof kwamen. En dat hij dat werk wil voleindigen tot op de dag van Christus. Want daarop is het gericht namelijk, dat werk. En dat staat in Filippenzen 1, vers 6. Dank u. Ja, nou dat bedoel ik. Ja, dat is waar het hier over gaat. En daarom staat het ook zo. Hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Maar die hele formulering hier over de aarde bracht vrucht voort, die hangt natuurlijk samen met de formulering in, een paar bladzijden terug is dat, in Hebreeën hoofdstuk 6. Waar staat dat er zijn die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben, Hebreeën 6 vers 4. En die des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en die gesmaakt hebben, dat wil zeggen ervaren hebben, inwendig geproefd hebben, beleefd hebben dus, het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Maar het kan dat die lui afvallig worden, dat wil zeggen die dingen loslaten, het evangelie als zodanig, het woord van God loslaten, het goede woord heet het ook. Dat is een term ter aanduiding van de prediking van het nieuwe verbond. Evangelie, de blijde boodschap, het goede woord, enzovoort. Men kan het loslaten. Waarom ook niet? We kennen iemand die heet Demas. En Paulus zegt van hem, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En we kennen trouwens lui die heette Corinthiërs. En die trokken zich ook van de goede woord niks aan. Want voor hun dagelijks en praktische leven telde dat helemaal niet. En we noemen ze dan vleeselijke christenen. Maar dat is gewoon waar het over gaat dan, hè. En Paulus zegt, ik kan die lui niet vernieuwen tot bekering. Ik heb er niks te zeggen, want ik heb er alles al gezegd. En ze weten ervan, ik heb het ze geleerd, maar ze willen niet. Dan houdt het op. En dan zegt hij, ze maken daarmee de Zoon van God openlijk te schande. En dan komt er een toelichting, want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voorbrengt voor degene door welke ze ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Hij zegt, kijk, zelfs de aarde die ontvangt die regen en die brengt dan vrucht voort. Dat is de normale gang van zaken. En wij als gelovigen zouden het woord van God ontvangen. En als gevolg daarvan zouden onze levens vruchtbaar zijn. Leven voortbrengen. Dat is de normale gang van zaken. Alleen het tragiek is dat er gelovigen zijn die naar dat woord niet willen horen. Nou ja, ze nemen er kennis van, wellicht. Maar daar blijft het ook bij, want men gebruikt het niet in het praktische leven. Men draagt geen vrucht. Dat is een tegennatuurlijke aangelegenheid. Het brengt de mens ook in een oordeel. En dat is ook wat hier in de volgende verse staat. Maar deze formulering staat ook niet op zichzelf, want die is weer ontleend aan Jesaja hoofdstuk 55. En Jesaja hoofdstuk 55, dat is dat hoofdstuk waar staat dat men zijn oor zou neigen om tot leven te komen. Hoor naar mij, neig uw oor, hoor naar mij. Hoort en uw ziel zal leven. Dat is Jesaja 55, vers 3. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En wat het maar was, de goddelozen verlaten zijn weg, vers 7. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten en bekeren zich tot de Heere, vers 7. En dan komt uiteindelijk vers 10, want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood geven aan de eter. Alzo zal mijn woord niet ledig wederkeren en wat het maar was allemaal. Kortom, de bedoeling is dat wij dat woord van God, die regen als het ware, zouden ontvangen en zouden indrinken, want dat is de formulering, en onze levens zouden dan vrucht voortbrengen. En terwijl wij, en dan schakel ik even weer terug naar waar we al waren, terwijl wij dus leven in een gebroken wereld, waarin alles kapot is en waarin niks werkt en niks blijvends is en al wat tot stand gebracht ook weer naar de bliksem gaat. Naar de bliksem. De ratspodee is dat eigenlijk. Maar goed. Waarop maar naar het, ik weet niet wat. Hè? Ja, naar de Filistijnen kan ook, de Galamezen kan ook. Ja, er zijn een heleboel woorden voor. En we weten nou nog niet wat het is, maar het is niet best natuurlijk. Maar terwijl dat hier dus allemaal misgaat, om zo te zeggen, zouden wij ontvangen dit woord van God. En dat zou vrucht dragen, was de bedoeling. Heb je dat? Terwijl we aan de ene kant leven in de 3,5 jaar, of te maken hebben, moet ik dan zeggen, met de 3,5 jaar van droogte, zitten we toch in de andere 3,5 jaar van vettigheid. Dat is wat het is. Zie je? En worden we daarmee gezegend in deze wereld als zodanig? Nou, in de wereld als zodanig niet. Maar daarnaast wel. Het gaat gelijktijdig, om zo te zeggen. Aan de ene kant is het in de wereld grote armoe. Die wordt geregeerd door de duivel hoogstpersoonlijk. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Dat kun je wel anders willen en alles bedenken, maar dat komt niet anders. Dat is namelijk gewoon zo. En dat kan je ook zien, als je eerlijk bent. Maar als je geen alternatief hebt of wilt, kun je die eerlijkheid niet permitteren. En daar komen al die vreemde filosofieën vandaan. Maar als je de Heer zoekt, dan moet je echt tot hem uitgaan. Zo heet het toch? Dan moet je echt tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaadheid mededragen. Maar daar buiten de legerplaats, daar is leven. Sterker nog, daar is overvloed, want zo heet dat dan, hè? Leven en overvloed. En dat is waar dit schriftgedeelte over spreekt, hier het laatste deel van de Jacobusbrief, om zo te zeggen. Die wereld laten voor wat het is, daar is alles krom, daar sluit niks, daar is geen leven, enzovoorts. Laten we dat achter ons laten, daarmee afrekenen en daaruit gaan, enzovoorts. En dan leven uit wat de Heer ons geeft. En dat is wat wij zouden doen. Kortom, vers 19 dan, want ik wil toch wel graag door die paar versen heen in Jacobus 5. Daar staat dan vers 19... Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald. Kijk, daar hebben we het nu over, over die waarheid. Hè? Indien iemand ervan is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Men zou namelijk blijven bij de waarheid van dat woord van God. Men zou daar niet van afdwalen. Men zou daarbij blijven en daardoor ook daadwerkelijk gezegend worden. Maar het is een positie buiten de legerplaats. Waarheid vind je niet in de legerplaats. Dat wil zeggen niet in de wereld als zodanig. Dat is makkelijk uit te leggen als moet. De wereld wordt geregeerd door de duivel. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En die heet de leugenaar van de beginnen. En in die wereld de waarheid vinden, dat bestaat gewoon niet. Kijk, ik moet altijd een beetje lachen om al die journalisten die dan de waarheid najagen. Weet u wel, en dan moet er weer van alles gedaan worden, een onderzoek komen en hoe het nou eigenlijk werkelijk in elkaar zit enzovoort. Dat vinden ze nooit. Dat bestaat helemaal niet in die wereld. Dat hangt van leugen aan elkaar. Waarheid begint ergens, namelijk waarheid begint bij hem die de waarheid is. Die de verpersoonlijking is, de personificatie van de waarheid als zodanig. En die heeft zich teruggetrokken buiten de legerplaats. Ontleend aan de situatie bij Israël, dat was na de kwestie van het gouden kalf enzovoorts, waarbij Mozes en de hele tabernakel werden opgesteld buiten het legerkamp van Israël. Dat is niet de normale situatie, maar voor de gelegenheid gebeurde dat. En de oproep was, wie de Heer wil dienen, die zal uit die legerplaats moeten komen naar buiten, naar Mozes en naar de tabernakel en naar de Heer, om daar buiten de legerplaats de Heer te dienen. En als wij zoeken in de legerplaats te blijven en de Heer daar zoeken, en zo, vergeet het maar rustig, want waarheid in deze wereld bestaat helemaal niet. En de filosofen weten dat hoor. En die komen dan met een of ander surrogaat. Maar ja, dat is niet wat wij accepteren. Wij doen het andersom. Ze komen met hun surrogaat de wereld in, maar wij gaan tot hem uit. Dat zijn woorden uit de Hebreeënbrief, het boek hiervoor. Wij gaan tot hem uit, buiten de legerplaats. Daar vinden we de Heer en daar vinden we zijn waarheid. Dat is wat beschreven wordt. Indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en er iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Kortom, wat noodzakelijk is, is dus dat we de wereld als zodanig achter ons laten. En dat is een hele grote waarheid waar, ja, ik voel me nooit bekwaam om daar werkelijk iets over te zeggen. Maar ik denk dat het grootste probleem, dat meen ik serieus, dat het grootste probleem in het christendom der eeuwen altijd geweest is dat men het christendom als zodanig, hoe goed bedoeld ook, een plaats heeft willen geven in de wereld. Terwijl per definitie, ik bedoel via de definitie van het christendom geen plaats heeft in de wereld, maar juist daarbuiten. Daarom heet het, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En daarom is de prediker, wat wij de prediker noemen, in werkelijkheid, volgens de betekenis van de Hebreeuwse term, de uitroeper. Als twee woorden hoor. Hij roept namelijk ons om te komen uit de tegenwoordige boze eeuw. Om ernaast te gaan staan. Om uit die draaimolen te komen, weet u wel. Om eruit te stappen waarna wij op afstand ons verbazen over de gang van zaken in de wereld. En ik weet wel dat dat arrogant klinkt en dat het er arrogant uitziet. Maar ja, je bent in goed gezelschap dan hoor. Want dat is hoe de Heer door het leven ging hier. Op afstand van het hele spul, relativerend en met verbazing de gang van zaken in de wereld beziend. Maar wij maken daar geen deel van uit. De Heer roept ons op om dat achter ons te laten en tot hem te komen. En dat is wat hier besproken wordt feitelijk in heel deze Jacobusbrief, als het er nou helemaal over gaat. Wij worden opgeroepen om te komen tot de Heer en deel te krijgen aan totaal andere zaken. Want in de wereld vind je niet wat nodig is. Wat je in de wereld dan nog net vindt, maar misschien is dat toch niet de goede uitdrukking. Maar wat je vindt in de wereld is dat sommigen de wereld ingetrokken zijn met de Bijbelse boodschap. Maar dat blijft er nog altijd de oproep om binnen de kortste keren die wereld te verlaten. En er staat dus laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is zijn smaadheid dragende, maar tegelijkertijd deelhebbend aan het tegenwoordige werk van Christus. Dat is niet in de legerplaats, dat is buiten de legerplaats. In de legerplaats, ja, dat komt hierna. Dat heeft van doen met wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. De vervulling van dat gebed in Jesaja, meen ik. Och, dat gij nederkwaamt en dat gij de hemelen scheurdet, enzovoorts. Maar dat is niet in onze dagen het geval. Wij zijn er ook niet om de wereld te verbeteren. De bedoeling is dat we de wereld achter ons laten. En dat er gepaard gaat inderdaad met de oproep aan wie het maar horen wil om hetzelfde te doen. De wereld kan zonder ons. Dat is de bedoeling. In ieder geval dat wij ons daaraan onttrekken. En iedereen kent de uitdrukking, langzamerhand mag ik hopen. Laat ons dan tot hem, dat behoort er wel tussen hoor, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want het wordt ons niet in dank afgenomen. Men vindt dat we ons dan ergens aan onttrekken en dat is volkomen juist. Wij onttrekken ons aan het werk van de duivel. Aan de duisternis en de onwetendheid van deze tegenwoordige boze wereld. En de Heer roept ons op om tot hem te komen, deel te hebben aan zijn licht en in zijn licht te wandelen. Dat is dus niet onwetendheid, maar wetendheid. En of die wetendheid of die kennis die je dan hebt van de heer en zijn werk, of je daar blij mee moet wezen. Ik moet u zeggen, je moet er blij mee wezen, maar of het de mens vrolijk maakt is nog maar de vraag. Het feit dat wij leren, dat wij weten hoe het zit, dat is een verblijdende zaak. De andere kant is natuurlijk dat het net zo goed een zaak is die ons droevig maakt, omdat het ons doet beseffen hoe de wereld ervoor staat in de praktijk. En waar je ideeën zou hebben van de goede bedoelingen van de ongelovige mensheid, daar kom je vanzelf onderweg wel achter dat die er niet zijn. Als men werkelijk goede bedoelingen had, dan was men al lang gegrepen door het evangelie. Dat is het verhaal, dat is wat de Bijbel ons vertelt. En daarom, wij zijn in de wereld vreemdelingen en bijwoners. Wij horen daar niet thuis, we maken deel uit van een andere wereld. En we zijn geroepen inderdaad voor een toekomst waarin inderdaad die andere wereld geopenbaard zal worden. Dat wil zeggen waarin Christus en zijn heerlijkheid geopenbaard zullen worden. Alsnog zelfs in deze oude duistere wereld. We zijn onderweg naar het binden van Satan en wat het maar was. Maar het zou niet gebeuren zolang wij hier nog zijn. Dat komt pas na de... Nou ja, na de opname van de gemeente eigenlijk. Want de opname van de gemeente wordt uiteraard gevolgd door de wederkomst van de gemeente. En van Christus, inclusief de gemeente uiteraard. En daarmee het werk dat Christus en de gemeente zullen doen in en aan deze wereld als zodanig. Dat ik zeg altijd, onze tijd komt nog, maar je zou niet op de dingen moeten vooruitlopen. Je zou wel willen... Dat kan ik me wel voorstellen. Maar het is nou eenmaal niet het plan Gods. Het plan van God is dat hij ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld. Dat hij ons brengt buiten de legerplaats in zijn gemeenschap. En dat hij ons daar onderwijst in het heiligdom. En ik hoop dat u zich realiseert dat inderdaad na die kwestie van dat gouden kalf, dat heiligdom opgericht was, de tabernakel was opgericht buiten het legerkamp van Christus in plaats van in het midden. En dat van buiten het legerkamp het volk werd opgeroepen om al wie de Heer wil dienen zich te melden bij Mozes in het zicht van, maar niettemin buiten de legerplaats. En dat is de beschrijving van de situatie waarin wij ons vandaag bevinden. In het zicht van de wereld. En wij hebben het zicht ook op de wereld. Maar we zouden niet het voorbeeld van Demas navolgen. Van wie gezegd wordt, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat we ons bewust zouden zijn dat we daar niet thuis horen en dat we thuis horen bij de Heer zelf. En dat we die wereld achter ons zouden laten in het besef dat wat die wereld betreft, ja, dat komt in de toekomst. En van dat plan worden we op de hoogte gebracht. Het wordt ons ook beloofd dat we als eersten daarin betrokken zullen worden in de toekomst, maar in afwachting daarvan was het de bedoeling dat wij ons richten op onze Heer en Heiland in deze tegenwoordige tijd. En dat zijn leven in ons geleefd zou worden. Maar zijn leven is een leven dat niet thuis hoort in deze wereld. Het is het leven van hem die zich uit die wereld heeft teruggetrokken en een werk doet dat per definitie voor de wereld verborgen zou blijven. En daar moeten wij het mee doen. Zij Visser heette de man. Ja, ik weet ze even, Chris. Ja, Visser heette die man. De rijdende rechter zei dat, daar moet u het mee doen. En ik vind het een geweldige uitspraak, omdat het impliceert dat we er misschien niet helemaal tevreden mee zijn. Maar de situatie is nou eenmaal niet anders. We zouden er vrede mee moeten hebben. Juist en vooral omdat de rest van het verhaal domweg thuis hoort, niet in onze dagen, maar in de dagen van de wederkomst van Christus, waaraan wij deel zullen hebben. Dus wat maken we ons toch ook druk eigenlijk. Ik bedoel, onze tijd komt nog. Het gaat niet aan ons voorbij. Wij zullen erin betrokken zijn. Maar wij zouden net als de Heer geen haast hebben en langmoedig zijn tot aan die dag, heet dat. Nou, dat is wat ik u allen toewens. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En dat u ons onderwijst en ons vertelt dat het niet de bedoeling is dat in onze dagen dat licht in de wereld zou opgaan, of dat uw koninkrijk in de wereld gestalte zou krijgen, of dat wij in onze dagen de duivel zouden moeten verslaan of uitdrijven uit onze samenleving of wat ook. Maar integendeel, dat wij zouden uitgaan buiten de legerplaats, dat wij tot u zouden komen om deel te hebben aan uw tegenwoordige werk, dat niet gericht is op de wereld als zodanig, maar dat erop gericht is dat u zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, een volk van eerstgeborenen, een volk dat betrokken zou zijn in de eerste plaats in de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. We danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien en het uitblijven van dat koninkrijk niet zouden zien als een falen onzerzijds, laat staan als een falen uwerzijds, maar integendeel dat we mogen weten dat het niet u in uw plan ligt om dat vandaag zo te doen, maar wel dat u ons zult betrekken in de openbaring van uw koninkrijk als die tijd aanbreekt. En wij weten uit uw woord en uit onze tegenwoordige omstandigheden dat die tijd niet ver meer is. En dat inderdaad de tijd aanbreekt dat vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat wij hoe dan ook, het zij dat wij leven, het zij dat we voor die tijd sterven, dat wij daarin betrokken zullen worden. Omdat we mogen uitzien naar wat u ons beloofd hebt, dat u ons zult veranderen, ook lichamelijk. En dat u ons zou een verheerlijk lichaam zou geven, opdat we in die positie betrokken zouden zijn en actief zouden zijn in de openbaring van uw eeuwig koninkrijk. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen weten dat ieder uur, elke stap ons daarbij nader brengt. Nader brengt bij uw verschijning in heerlijkheid alsnog in deze duistere wereld. In afwachting daarvan zoeken wij u, bevelen we ons bij u aan en vertrouwen erop dat u het goede werk dat u aan ons begonnen hebt zult voleindigen tot op de dag van Christus. Amen.